Dus nogmaals heel hartelijk welkom, ook de laatkomers. Ik zei net van ik ben heel erg blij dat we weer verder kunnen met Bijbelstudie. En vooral over dit onderwerp. Elk onderwerp is belangrijk, want anders had God het niet in zijn woord geopenbaard natuurlijk. Maar het kruis is zo essentieel, want ik zie gewoon in heel Nederland dat wij als gelovigen eigenlijk moeite hebben met elkaar liefhebben, als ik het even zo mag zeggen. We zijn eigenlijk heel snel op onze tentjes gekrapt en we gaan niet echt de onderste weg als het echt erop aankomt. En dat is nou juist vanavond het onderwerp, hè? Het kruis en de zonde. En onze eigen zondige natuur, en daar worstelen we allemaal mee. En ik denk dat daarom deze hele 6 avonden hopelijk een beetje een compleet en goed beeld geven over wat God heeft volbracht op het kruis. Want het is mijn persoonlijke overtuiging dat als wij daar dieper in indringen, in wat daar gebeurd is, dat eigenlijk de sleutel is om geestelijk te groeien en ook de geboden van de Heer Jezus te bewaren. Dat kunnen wij zelf niet, maar Christus leeft in ons. Ja? Ik wil graag een zegen vragen voordat we gaan lezen. En je hebt allemaal een samenvatting ontvangen van 3 kantjes deze keer. In 2 lukte het mij niet. En laten we de Heer zoeken. Ja, trouwe Vader, dank u wel. Vader, dat wij weer bij elkaar mogen zijn om uw woord te openen, uw heilig woord. Het woord dat volmaakt is, Heer. Het woord dat uw gedachten bekend maakt, ook vooral over uw Zoon, de Heer Jezus. En het werk wat Hij heeft gedaan op het kruis, het meest heilige thema wat we eigenlijk kunnen bespreken, Heer, wat daar gebeurd is. Heer, en ik bid ook voor een zegen deze avond, voor ieder die het ook hoort via internet of hier vanavond is. Vader, dat we mogen begrijpen en toepassen wat daar op dat kruis van Golgotha is gebeurd. Vader, dat uw geest ons steeds weer brengt bij dat kruis. In de naam van de Heer Jezus, tot zijn eer. Amen. Nou, ik ga eens wat lezen. Dus 3 kleine gedeelten uit de Romeinenbrief. En dan uit de Galatenbrief, dus eerst Romeinen hoofdstuk 5. En ik lees weer uit de Telos vertaling. Dat is voor mij het makkelijkst. Ik heb ook wel de HSV, maar het lijkt vrij veel op elkaar. Romeinen 5, in vers 18 staat: zoals het dus door 1 overtreding, dat is van Adam, tot alle mensen tot veroordeling strekt, zo ook strekt het door 1 gerechtigheid tot alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou, en dan hoofdstuk 6 vers 5. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Daar wij dit weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij voor God. Zo ook u rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. En dan nog Galaten 2 vers 20, dat bekende tekst daar uit dat hoofdstuk. Galaten 2 vers 20. Dat kennen jullie uit je hoofd, hè, denk ik?
Die moet je eigenlijk uit je hoofd kennen allemaal.
Klopt. Er staat daar, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Ik kan ook zeggen, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Of Christus leeft in mij, ligt bij mij de klemtoon leggen. En wat ik nu leef in het vlees, of het lichaam eigenlijk, in dit lichamelijke leven, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot zover. Nou, toen de Heer Jezus in de bovenzaal was met zijn discipelen en hij hen de voeten had gewassen, toen zei hij, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. En dat is een nieuw gebod. Het oude gebod is, heb je naaste lief als
jezelf.
Dat is het oude verbond nog. Dus wat je wilt dat een ander jou doet, wat je fijn vindt, moet je ook een ander doen en andersom. Dus heb je naaste lief als jezelf. Maar de Heer Jezus zegt, nee, ik geef je een nieuw gebod. Johannes 13 is dat. Dat je elkaar lief hebt zoals ik je heb lief gehad. Dus dat is niet zoals jezelf. Ja, zoals ik zelf behandeld wil worden, dan behandel ik een ander. En zoals ik niet wil dat ik behandeld word, zal ik ook niet een ander doen. Weet je wat? Dat is Matthäus 7, vers 14. Maar ik moet een liefde laten zien volgens het model van Christus zelf. Dat betekent dat ik mijn vijanden moet lief hebben. Dat als ik op mijn wang geslagen word, dat ik die andere wang toekeer. Dat betekent dat ik, als iemand mij een mijl prest, zoals dat dan heet, dan vraag ik er twee. Als iemand mij het bovenkleed neemt, zeg ik, neem ook maar het onderkleed. Als mij ongerechtigheid wordt aangedaan, ga ik niet protesteren, maar ik ga het verdragen. Nou, dat is, heb elkaar lief zoals ik je heb lief gehad. De discipelen luisterden naar die dachten, tja, we gaan het proberen. En Petrus zegt, mijn leven zal ik voor u geven. En de Heer Jezus zegt, mijn leven zal ik voor u geven. Voordat de haan kraait, heb je hem al drie keer verloochend. Oh. Petrus dacht, dat lukt me allemaal wel. Maar na één dag was hij al gevallen. Dus de geboden van de Heer Jezus zijn ver boven ons vermogen. Toch?
Ja.
Nou, en wat is nou het grote dilemma? Je wordt christen, je komt tot geloof. En je leest dat. Je denkt, nou, wat ga ik doen? Ik ga het proberen. En je komt erachter dat het niet lukt. Je faalt. Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Lukt niet. Gaat niet. Er is oneenigheid, er is frictie, er is verwijdering enzovoort. En dan doen we ons best om hem meer te behagen door de Bijbel te lezen, door te bidden. Ik heb het er ook bij gezet. We gaan naar meer van de geestconferenties. Want dat is natuurlijk heel erg in vandaag. We voelen allemaal wel aan dat we tekort schieten. En daar moet een oplossing komen. En die oplossing ligt vaak in dat soort conferenties. Conferentieopwekking. Conferentie meer van de geest. Er moet iets gebeuren. Er moet meer van de geest komen. Want het lukt ons niet. We laten ons de handen opleggen. Maar alles lijkt uiteindelijk zonder effect. We kopen boeken die zeggen van, nou ja, de 7 stappen tot bevrijding. En de 12 stappen tot dit. De weg naar overwinnend gebed. En je denkt, nou, dat wil ik wel. Je leest zo'n boekje. Je begint en het faalt weer. Herkenbaar?
Tuurlijk.
Ja, herkenbaar. Nou, we komen er steeds meer achter dat onze levens niet lijken op dat van hier. En dat geeft diepe frustratie soms. Maar hoe we ons ook schamen, hoe we ons ook verootmoedigen, waar we het ook zoeken, onze worstelingen brengen ons geen stap verder. We hebben het kruis niet begrepen. En ik heb niet de illusie dat ik in één avond jullie allemaal en mezelf dat helder kan krijgen. Want het duurt soms tientallen jaren voor iemand het begrijpt, het gaat zien. Maar het is wel een opstap voor jezelf en voor mij ook, om steeds meer te groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Steeds meer te groeien in zijn offer. Want dat is de sleutel en dat heb ik er ook bij gezet. Dus deze serie van 6 avonden heb ik eigenlijk bedacht. Oh. Ja, dat is allemaal strijd, jongens.
Ik word
opgenomen. Ja. Dit knip je eruit. Knip je,
nou, dat is de telefoon van Cor.
Ja. We gaan geen achternaam noemen, hè. Ik heb deze avonden bedacht om de gemeente, om jullie, al zijn het er maar 12, dieper te wortelen in het kruis. Want het kruis is de sleutel tot alle situaties. En in het begrijpen van de hele schrift. Het is ook de sleutel van het hart van God. Het is ook de sleutel tot het begrijpen van wie hij is. Is God heilig? Ja. Hoe weet ik dat? Ik moet naar het kruis. Is hij liefde? Ja. Hoe weet ik dat? Ik moet naar het kruis. De moslims hebben een God zonder kruis. Ja. Die kunnen wel zeggen, Allah is heilig. Maar waar blijkt dat uit? Uit een boek. Maar de God van de Bijbel heeft bewezen heilig te zijn door zijn eigen volmaakte zoon te verwerpen omdat die tot zonde was gemaakt. En hij is liefde omdat hij op dat kruis zijn genadige hand uit heeft gestrekt naar een wereld die hem zelf heeft verworpen. Nou, dat is het kruis. Het kruis is de sleutel tot alle kennis van God zelf. En dat via zijn zoon, de Heer Jezus. Als je tot geloof komt, dan geloof je dat de Heer Jezus gestorven is voor je zonde op het kruis van Golgotha. En je weet, ik ben gered. Maar als we nou op dezelfde manier dat kruis zouden omklemmen in ons persoonlijke leven, dan zouden we veel meer op hem gaan lijken. Alleen, ons grote probleem is de oude natuur. En daar gaan we het vanavond over hebben. Maar eerst iets over de dood van Christus voor ons. En daarna wij met hem gestorven. Dat is iets heel anders. Oké, dus die twee dingen gaan we eerst even bekijken. Ik heb Romeinen 5 voorgelezen. En daar blijkt dat de Heer Jezus voor onrechtvaardigen gestorven is. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus de gehoorzaamheid van die ene mens, de Heer Jezus Christus, op dat kruis, betekent dat God een rechtvaardige grond had om de zondaar rechtvaardig te verklaren. Ik wil het ook uit Romeinen 3 even voorlezen om dat helder te krijgen. Vers 25 van Romeinen 3. Er staat, hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof in zijn bloed. Tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden. Dus alle zonden die tevoren hadden plaatsgevonden, heeft God niet geoordeeld. De Heere God heeft de aarde niet vernietigd, weggevaagd. Iedereen als het ware uitgeroeid vanwege de zonde. Nee, hij heeft het voorbij laten gaan. Maar dat was een rechtvaardige grond dat hij dat heeft gedaan. Want er was namelijk een genadetroon. Er was iemand in wie hij zijn volmaakte welbehagen gevonden heeft. En ook iemand op grond van diens werk de Heere God die zonde voorbij kon laten gaan. Dat was de Heer Jezus. En dan staat er, onder de verdraagzaamheid van God, tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig is, en hem rechtvaardig die op grond van het geloof in Jezus is. Dat is een beetje een moeilijke zin, maar dat betekent dit. Het betekent dat de gerechtigheid van God op het kruis zichtbaar is geworden, doordat hij in ieder, hoe zwak ook, die zijn geloof vestigt op de Heer Jezus, die verklaart hij rechtvaardig te zijn. Ja? Dus wij waren allemaal zondaren van nature. Wij verdienden de dood. Wij verdienden de eeuwige hel, een verdoemenis. De Gehenna, de poel van het vuur. We verdienden gewoon de dood. En dan zegt God, nee, maar jij bent rechtvaardig. Hoe kan dat? Hoe kan dat nou dat God een zondaar rechtvaardig verklaart en dat hij daarin zelf ook nog eens rechtvaardig is? Nou, dat komt omdat dat kruiswerk wordt toegepast op onszelf. Wij zijn in Christus rechtvaardig verklaard. Dat betekent niet dat het volmaakte leven van de Heer Jezus op onze rekening wordt geschreven. Dat betekent het niet. Het betekent dat wij met hem gekruisigd zijn, met hem gestorven zijn, en dat God ons in Christus als een rechtvaardige heeft verklaard. Wij zijn namelijk gestorven. Op dat kruis heeft God de hele mensheid voor zijn aangezicht weggedaan. Eén is voor allen gestorven, dus zijn zij allen gestorven. 2 Korinthe 5, vers 14. Alle mensen zijn van Gods aangezicht weggedaan. En dat was ook al in het Oude Testament. Want God zag op die genadetroon en God heeft al die troep van die oude mens op dat kruis geoordeeld. En dan zijn wij, doordat wij tot hem komen, zijn wij juridisch voor Gods oog in Christus gezet en dus als rechtvaardig aangeduid. Wij zijn rechtvaardig. Dat is de dood van de Heer Jezus voor ons. Zoals Petrus het zegt, hij heeft onze zonde in zijn lichaam gedragen op het kruis. Dat is heel bijzonder. Ja? Maar, er is nog iets meer. Want, wij zijn rechtvaardig. Wij zijn voor hem helemaal rein, onberispelijk. Zonder smet of iets, omdat we in die volmaakte mens gezien worden, alleen we zijn nog hier. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar ik wil dat jullie mij vertegenwoordigen. Ik wil dat je elkaar lief hebt, zoals ik jullie heb lief gehad. En dan komen we bij Romeinen 6. En dit is moeilijk, wat ik nu ga vertellen. Dit is zo moeilijk, dat het ontzettend langzaam in onze harten doordringt. Wat daar staat. Ja? Nou, wij zijn dus in de Heer Jezus rechtvaardig, omdat wij in een essentiële en een reële levenseenheid zijn gebracht met Christus. Zoals Hij rechtvaardig is, zijn wij rechtvaardig. Wij zijn in Hem rechtvaardig verklaard. En Romeinen 6 zegt in vers 5, als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood. In de gelijkheid van zijn dood. Dat is door de doop, zegt vers 3 en 4. Wij zijn door de doop tot zijn dood gedoopt. Dat betekent dus dat iemand die zich laat dopen, erkent dat hij of zij de dood verdiend had, maar zich in de dood van Christus laat dopen. Onderdompelen in water, symbolisch. Door te zeggen van, nou ja, ik ben met hem begraven. Ik verdiende de dood, maar ik ga zijn dood in. Om ook weer in de nieuwheid des levens op te staan. Ja? Dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Daar wij dit weten, nou komt het. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dus daar moet je even rustig over nadenken. Met Christus ben ik gekruisigd. Galaten 2 vers 20. God heeft niet alleen die zonden weggedaan op het kruis. Hij heeft niet alleen jou rechtvaardig verklaard. Prachtig. Maar de oude mens, alles wat er uit Adam nog in ons is, heeft hij eigenlijk voor zijn oog meegekruisigd met Christus. Hij heeft dat in de dood gedaan. Hij heeft dat veroordeeld. Hij zegt, die oude natuur van jou, Niet helemaal hetzelfde als de oude mens, maar laten we het even zo voor het gemak even zo zeggen. Dat ik gerichte van jou, daar kan ik helemaal niks mee. Sterker nog, dat heb ik op het kruis in de dood gebracht. Ik heb dat veroordeeld. Ik heb daar als het ware mijn rechtvaardige toorn over laten gaan in Christus. Hij werd tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. Tot zonde. Het hele begrip zonde, dat is voor mij zo vreselijk walgelijk, dat ik ben te heilig om het te aanschouwen, Habakkuk 1 vers 13. En God heeft dat die oude mens met hem gekruisigd. Ja? En als je je laat dopen, zeg je, ik ben het er helemaal mee eens. Nou. Opdat, en dan komt het opdat. Waarom heeft God dat gedaan? Opdat het lichaam van de zonde, het hele principe van zondigen, de machinerie van de zonde, hoe dat werkt in mijn leven, dat dat teniet gedaan zou zijn. Dat dat tot een halt geroepen wordt. God heeft iets gedaan op het kruis, en als wij daar in geloof in gaan groeien, zullen we merken dat die macht van de zonde gebroken is. Niet dat we nooit meer zondigen, uiteraard. Want wie zegt dat hij niet zonder zonde is, die is niet in de waarheid. Hè? Dat is een leugenaar, zegt Johannes. Maar dat lichaam van de zonde, wat hier dan een beetje merkwaardig vertaald is, maar dat betekent gewoon het hele principe van zondig, het voortdurend ikgericht leven is verbroken. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Zie, staat erachter. Dus God heeft ons rechtvaardig verklaard, maar hij heeft dat vreselijke van de oude mens, heeft hij met Christus gekruisigd. Dat weten wij. Wij weten dat. Ja? En als je gedoopt wordt, word je dus tot de dood van Christus gedoopt. Romeinen 6 vers 3 en 4. En dan zegt Matthäus 16, en dat is een hele geinige link die ik daar leg, want daar gaat het over het huwelijk. Maar er staat, wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet scheiden. Wat heeft God samengevoegd? Man, vrouw in Matthäus 16, maar op het kruis, wat heeft hij samengevoegd?
Ja, beide dus ook.
Ja. De hele oude natuur uit Adam met Christus in de dood, laten wij dat nog niet weer scheiden. Laten we het daar houden. Het is gekruisigd. Oké? En nu moeten wij als het ware gaan leren dat kruis toe te passen op onze oude natuur. Dat is het negatieve. En om ons nieuwe leven te voeden met een verheerlijkte Christus. Dat is het positieve. Dus wij moeten leren dat wat van de oude natuur naar boven komt, om dat als het ware bij het kruis te brengen, onder het kruis dood de leden die op de aarde zijn. Colossenzen 3 vers 5, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte. Nou, noem ze maar op. Zodra dat in ons leven komt, moeten we weer dat bij dat kruis brengen. Ik ga daar zo iets meer over zeggen, hoe dat dan werkt. En het positieve is, hè, met Christus ben ik gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is het positieve. Maar hoe dan? Negatief oordelen is mijn verantwoordelijkheid. En positief mij richten op die nieuwe mens, Christus. Ja? Het leven is niet een imitatie van Christus. Ik hoef niet hem na te doen. Ik moet niet een gebod ontvangen van, nou ja, stel dat iemand zondag komt spreken en die zegt tegen jullie van, jullie moeten elkaar lief hebben zoals hij jullie heeft lief gehad. Punt. Amen. Dan word je onder een wet gelegd, je kunt het niet. Ja, de Heer Jezus heeft eerst de voeten gewassen van de discipelen en toen pas zei hij, dit is mijn nieuwe gebod. Wat betekent dat nou? Dat voeten was, is deel hebben met hem. Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Johannes 13 vers 8. Dus je moet eerst deel hebben met hem. Dat is intimiteit, dat is toegang hebben tot wie hij is. Hem leren kennen. In verwondering komen over dat kruiswerk, over wie hij is. En dan uit dat vloeit voort, heb elkaar lief. Dat helpt een beetje. Want als je gaat roepen, je moet elkaar lief hebben en voor de rest mensen niet bij Christus brengt, ja, dan krijg je weer een wet. Oké. Okay. De Heer Jezus die zei, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Nou, wat is nou het geheim om langzaam maar zeker te groeien in een vruchtbaar leven? Het is niet bijbels om een overwinning in een moment te halen of in een week of in een dag. Het is een continu proces van groei, volharding en ook weer beleiden. Dus al die boekjes die zeggen, nou ja, als je dit en dat doet, dan ben je in één klap in het overwinningsleven. Geloof ik persoonlijk niks van. De Heere God heeft ons gerechtvaardigd op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Niet om ons in de eeuwigheid bij zich te hebben, ook natuurlijk waar, maar om ons hier beneden zo te maken als zijn Zoon. Ik zal daar iets over voorlezen uit 1 Johannes 2. Vers 6. Johannes 2, vers 6. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Dat betekent niet, even voor de duidelijkheid, betekent niet zo volmaakt als hij. Nee, maar dat betekent zo wandelen. Dus met zijn hart naar de Vader en met zijn voeten gericht op het doen van het goede. Zo wandelen. Want Johannes schrijft aan mensen die zeggen, ja, ik ben een christen, maar die elkaar niet lief hebben. Dus je moet wel zo wandelen als hij gewandeld heeft. Maar dat is totaal onmogelijk voor onze eigen natuur. Het is totaal onmogelijk voor het vlees. Dat moeten wij gaan leren. Ik moet dat ook nog elke dag leren. Er is geen dag dat je denkt, nou ben ik er. Ik heb het helemaal begrepen. Het kruis. Ik ben vanaf nu volmaakt. Ik leef in een overwinningssituatie. Ik kies nooit meer voor mijn eigen route. Nee. Maar het is wel zo dat je steeds meer groeit. Dat wel. Dus wat wij eerst moeten leren op weg naar die groei is dat in ons vlees geen goed woont. Paulus zegt dat in Romeinen 7, ik heb dat ook op je blad gezet, op je samenvatting. Dan zegt hij, want ik weet dat in mij, dat is in mij, in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel aanwezig bij mij, maar het doen van het goede niet. Hij probeert de Heere God te dienen en hij komt tot een wanhoop. Hij ziet dat gebod voor zich. Hij denkt, ja, ik wil het zo graag. En hoe meer hij het wil, hoe meer hij faalt. En hoe meer hij faalt, hoe meer hij teleurgesteld raakt in zichzelf. En hoe meer hij teleurgesteld raakt in zichzelf, hoe meer hij als het ware wegzinkt in een soort zelfmedelijden, een soort uitroep van ik ellendig mens. Het was een totale ontmoediging voor hem. Maar de Vader in de hemel staat dit toe, dit proces. En ik denk dat het regelmatig in ons leven gebeurt, dat wij in een punt komen, of op een punt komen van deze ontmoediging. Omdat we met onszelf bezig zijn. We zijn helemaal gecentreerd rond onszelf. Ik dit, ik dat. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. En ik zus en ik zo. Ik wil lief hebben, maar ik kan het niet. Ik. Dat is niet het kruis begrijpen. Dat is uit eigen kracht iets proberen. Alleen de Vader laat het toe om ons tot een punt te brengen van totale afhankelijkheid van de Heer Jezus. Want Paulus zegt op het einde van hoofdstuk 7 van Romeinen, een heel bekend vers, vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ook weer dat woordje lichaam, dat betekent dit principe, deze wetmatigheid. antwoord, Gode zij dank tot Jezus Christus onze Heer. Ja? God heeft alles wat met onze eigen natuur te maken heeft gekruisigd. En dan moet onze houding naar onze eigen natuur precies dezelfde zijn als die God heeft getoond op het kruis. Ik ga het langzaam voorlezen, Romeinen 6, vers 10 en 11. Het staat ook op je samenvatting. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij voor God. Zo ook u. Rekent het ervoor, betekent ga in vast geloof daarop staan, dat u ten opzichte van de zonde dood bent. Dus wie is de dood, de zonde of ik? Nee, de zonde leeft. Ik ben dood. Dat is wel een verschil hoor. Maar ik ben van God levend. Dat geldt voor God zelf. Mensen, het is niet mijn ervaring. Dit vers zegt niet iets over wat ik ervaar. Want ik ervaar de zonde springlevend. En ik mezelf springlevend. Maar God ziet mij als dood voor de zonde. Rekent het ervoor dood te zijn. Want hij heeft mij namelijk met Christus gekruisigd. Lastig hè, deze dingen. Ik besta als oude mens uit Adam niet meer voor Gods aangezicht. Ik besta niet meer. Er is een nieuwe schepping. Zoals dan ieder die in Christus Jezus is, een nieuwe schepping. Hoe kan dat? Nou, omdat ik in hem ben gezet voor Gods oog. Dus dit gaat over hoe God de dingen ziet, hè? Romeinen 6, vers 10 en 11. Dus als de staat rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, moet je niet denken, ja, maar dat voel ik niet, dat ervaar ik niet. Nee, zo ziet God jou. En de Heer Jezus, wat hij is gestorven, dat is ten opzichte van de zonde. Want die heeft hij in het graf gelaten. En wat hij nu leeft, leeft hij voor God. Voor ons ook. De oude mens uit Adam is weg. En de nieuwe schepping leeft voor God. We zijn levend voor Gods aangezicht. Een nieuwe schepping, rein, heilig en onberispelijk. Rechtvaardig, Romeinen 3. Paulus zegt niet dat wij gestorven zijn. Of dat wij letterlijk dood zijn voor de zonde. Maar dat wij dood zijn door onze vereniging met Christus voor de zonde. Met Christus ben ik gekruisigd. Ben in zijn dood, tot zijn dood gedoopt. Ik ben met hem levend gemaakt. Met hem gestorven. En met hem opgestaan. Dat is allemaal, God verenigt de gelovigen met zijn zoon. En waar is die zoon nu? En waar ben jij dus nu? Ja, niet letterlijk, maar voor Gods oog. Gods juridische, rechtvaardige oog, als ik het dan even zo mag zeggen, zijn juridische uitspraak is, zij zijn daar waar hij is. Want dat kan niet anders, omdat het werk van het kruis volmaakt is. En daarom zegt hij, reken het ervoor dood te zijn. En levend voor God. Ik moet dat gewoon door... Geloof baseert zich op de feiten. De feiten worden ons geopenbaard in het woord van God. Als ik mijzelf de handen op laat leggen, ja, maar je moet meer van de geest, je moet meer, is een ontkenning van wat er op Golgotha gebeurd is. Ik snap het wel, maar het is niet naar de schrift. De schrift ziet het nooit. Handen opleggen is de schrift, in de schrift is alleen maar vereenzelviging met iemand voor een bepaalde taak. Zoals Timotheus in Handelingen 13 het uitzenden van Barnabas en Paulus enzovoort. Ja? Maar handen opleggen is niet een overdracht van kracht of de overdracht van de geest. Dat is niet naar de schrift. We hebben de geest ontvangen. We zijn volmaakt in hem. Hij heeft ons alles geschonken wat betreft het leven, zegt 2 Petrus. Het is helemaal volbracht. Alleen wij zijn. Het enige probleem is, dat we te weinig zicht hebben op het kruis. Te weinig geloof hebben. Te weinig groei kennen in dat werk. En dat is waarom dat kruis zo belangrijk is. Daarom ben ik ook altijd voor, dat weet je van mij natuurlijk, hè, gezond onderwijs in de gemeente. Gezond mensen brengen bij de Heer Jezus. En daarom geloof ik ook dat we wekelijks avondmaal moeten vieren. Persoonlijk. Tafel in het midden. Brood en wijn. En dan zegt hij... Ja, want dan word je automatisch bepaald bij hem. Niet bij jezelf. Niet van, ik kom hier met een zwakke... Ik voel me vandaag niet zo geestelijk. En ik ga maar weer een lied zingen van... Heer, sterk mij in dit. Nee, ik zie die tafel en ik weet... Oh ja, ik ben helemaal niet voor mezelf. Ik ben hier voor hem. Weet je wel? En dan zegt de Heer Jezus in Hebreeën 2 vers 12... In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Dan gaat er vanzelf aanbidding en lof komen... Als mensen zich gewoon laten gebruiken door de geest van God. Dat is Christus centraal. Dat is het kruis centraal. Dat is, wij zijn zwakke mensen. We kunnen het niet. Maar we zijn samen. En we gedenken hem. Ja? Gods methode is niet dat wij de zonde dood moeten houden van onszelf. Of dat we onszelf moeten... Dat we moeten strijden tegen de zonde. Of dat we de zondige begeerte moeten onderdrukken. Ik mag niet naar die plaatjes kijken. Ik mag niet naar die... Werkt ook niet. Of dat we de oude natuur moeten verbeteren. Wat in heel veel kerken vandaag de dag ook gebeurt. Een beetje sociaal evangelie. Als je maar goed bent voor elkaar, dan vindt God het allemaal prima. Nee. Gods methode is het kruis. Wat die hele oude mens aan de kant zet. En wat er een nieuwe mens voor in de plaats zet. En dan zegt God, groei op in hem. Ja? Ik ben in Christus en in hem dood voor de zonde. Geloven wij dit ondanks onze gevoelens? Egocentrisme, trots, hoogmoed. Ik ben ten opzichte daarvan gestorven. Ook trouwens ten opzichte van wetticisme. Ten opzichte van allerlei Joodse instellingen zoals Sabbat en weet ik van allemaal. We zijn ervoor gestorven. Wij zijn niet meer hier, wij zijn voor God daarboven. En voor God geldt nog maar één enkele regel. Galaten 6. De nieuwe schepping. En wie naar deze regel wandelt. Dan zegt hij. De vrede van God over hen en ook over Israël Gods. Die regel, de nieuwe schepping. Dat was Romeinen 6. Zoals twee gelovigen antwoorden op de vraag, ga je mee naar het theater? Nee, het spijt ons, we kunnen niet meekomen, want we zijn vorige week gestorven. Ja, dat las ik in een boekje, vond ik wel grappig. Ja. Ze hadden zich namelijk die week ervoor laten dopen. Als je laat dopen, de meeste mensen weten dat niet. Daarom zegt Paulus ook, weet u dan niet? Weet u dan niet? Want die doop is gewoon een gevolg van je bekering, maar de inhoudelijke betekenis ervan, wist de Romeinen ook niet zo goed, dus hij gaat dat uitleggen. Weet u niet dat je bent tot zijn dood geroepen? Oh ja, dat is waar ook. Ja. Je erkent daarmee dat je op deze wereld maar één veilige haven hebt, en dat is de dood van Christus.
Eigenlijk wordt daar de relatie met God hersteld.
Ja, klopt. Denk
ik. De zin zegt, als je gelooft in Christus, als je gelooft met een D, in Christus, en je wordt gedoopt, ben je zalig.
Ja.
Nou ja, dat is precies wat het is. We waren dood.
Ja, klopt.
Mooi zo.
Aan zondag ga ik iets over de doop zeggen.
Bij ons?
Nee, niet bij jullie. Oh, ja. Er zit namelijk nog iets heel moois aan de doop. Kan ik hier wel even kort zeggen, maar het Koninkrijk der Hemelen is het hele gebied van iedereen die zegt, ik geloof in de Heer Jezus. En in dat hele grote gebied geeft God zijn zegen. Want hij zegt, laat doop ze en onderwijs ze. En als je onderwezen wordt, of je nou wel of niet wedergeboren bent, daar is zegen. Nou, in dat hele grote gebied van al die mensen die gedoopt zijn, is het natuurlijk nog maar een wat kleiner gebied van de mensen die tot de gemeente behoren. Want niet iedereen die gedoopt is, is gered. Ja, klopt. En behouden worden is De doop is eigenlijk is het een schaduw van wat God gedaan heeft in de hemel. God heeft ons rechtvaardig verklaard in zijn zoon. Daar kunnen we niks meer aan afdoen. Maar de doop zegt eigenlijk, ik wil me daaronder voegen. Ik wil me onder die Heer voegen. En ik wil mij uiterlijk mijn zonde laten afwassen. Maar ja, niet iedereen die gedoopt is, zie Handelingen 8, Simon de Tovenaar, gelooft ook echt. U hebt part nog deel aan deze zaak. Dus de doop is best wel een lastig thema. Omdat dat gaat over het Koninkrijk der Hemelen. Het gebied op aarde, waar als het ware zichtbaar wordt, wat in de hemel wordt erkend. Nou, ik hou het hier even bij, want het is best lastig. En dat de doop behoudt ons. Waarvan? Van de eeuwigheid? Nee. Het behoudt ons hier beneden. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dus ze lieten zich dopen uit het jodendom tot de dood van Christus. En ze voegden zich onder die Heer die afwezig is, nu in de hemel is, die ze niet konden zien. En ze gingen als het ware vervolgens onderwijs krijgen. Ze bleven volharden bij de leer van de apostel enzovoort. En ze gingen hun weg met hem. En in het begin waren het allemaal wedergeboren mensen. Dus het Koninkrijk der Hemelen was gelijk aan de gemeente. Maar later kwamen er heel veel mensen binnen door het doop die niet geloven. Dus het werd een grote...
Dan voldoe je het dan niet aan de voorwaarden.
Ja, niet helemaal. Het werd een grote akker waarin ook onkruid werd gezaaid enzovoort. Maar dat is een ander onderwerp. Daar wou ik eventjes kort over uitwijken. Maar wat moet je nou doen als je geconfronteerd wordt met je vlees? Nou, je weet dat God dat geoordeeld heeft. Ja? En nou komen we bij het volgende kopje. Als wij in geloof aan de waarheid onszelf doodrekenen voor de zonde. In hem, hè? Want het is in hem. Dan houdt het in dat wij de verantwoordelijkheid hebben, de keuze moeten maken, om dat vlees, die oude natuur, totaal te verwerpen. Het eigen ik. We doen afstand van onze eigen bronnen. En we weigeren te leven vanuit onze eigen natuur. Daarom zegt Romeinen 6 vers 13, stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van ongerechtigheid. Dus daar komt de verantwoordelijkheid om de hoek kijken.
Nou, de gehoorzaamheid.
Stelt u leden... Ja, de gehoorzaamheid.
De gehoorzaamheid.
Klopt. En dat eerste stelt, zegt de Telers vertaling, is voortdurend. Elke keer opnieuw. En het tweede stelt, is eenmalig. Stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden. Zie je dat? Dit is een hele belangrijke zin, vers 13, want de nieuwe mens, de nieuwe schepping, mijn nieuwe natuur stelt zich voor God als uit de doden levend geworden. Want dat is de nieuwe mens, die is uit de doden levend geworden. En stelt uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik moet die oude natuur verwerpen, dagelijks. Ik moet als het ware mij verbinden met Gods oordeel daarover. Ik moet dat gaan zien in zijn licht. Ja? Als wij hier niet voor kiezen, heeft het ook geen zin om je dood te houden of je ervoor te rekenen dood te zijn voor de zon. Je moet het verwerpen. God vraagt van ons onze eigen instemming over het oordeel dat hij over ons vlees heeft uitgesproken. En dat staat in Galaten 5 vers 24. Dus midden op je derde blad. Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerte gekruisigd. Zie? Dus enerzijds heeft God het gekruisigd, maar omdat ik ermee instem, zeg ik van ja, het klopt. Mijn egocentrisme, mijn ikgerichte denken en leven is verwerpelijk voor u, Vader. En ik erken dat. Dus ik heb dat ook gekruisigd. Ik weiger daaruit te leven. En als het gebeurt, belijden wij onze zonde. Eenmaal 1 vers 9. Want we zijn niet volmaakt. Maar we weigeren te leven volgens dat ikgerichte patroon. Alleen, daar zijn wij niet goed in. En wat doet de Vader? Elke rank aan mij die vrucht draagt, snoeit hij. En hoe snoeit de Vader ons?
Tweede.
Sorry?
tweede oog.
De tweede oog.
De wijngaard die wordt geknipt bij het tweede oog.
Ah.
Altijd.
Vertel, tweede oog.
Nou ja, het, waar de nieuwe tak uit kwam.
Oh ja.
Tweede oog, daar wordt gestuurd.
Ja, maar wat is dat, in de praktijk van ons leven?
Ja, dat er iemand zit aan ons aan het snoeien is.
Ja, maar hoe doet hij dat? Door ons in een situatie te plaatsen waar wij geconfronteerd worden met moeilijke mensen. Moeilijke echtgenoot, moeilijke echtgenoten, lastige collega, moeilijke broers en zusters. Dat is het snoeien in de praktijk. Ja.
Maak je nooit aan Jolanda vertellen.
Want hoe, wij kunnen wel zeggen, ja heer, ik verwerp het vlees. Ja heer, echt hoor. Dan zegt de vader, ah. Dan plaats ik jou nu in een situatie waarin we gaan eens kijken of je dat echt doet. En de Heer Jezus heeft erop gezinspeeld. Hij zegt in Matthäus 16, als je achter mij wil komen, moet je jezelf verloochenen. En je kruis opnemen. Dat is dus wat ik net allemaal verteld heb. En in Johannes 12 zegt hij dit. Even kijken. Even kijken wat het staat. Johannes 12. In vers 24, en als de Heer Jezus zegt voorwaar, dan weet je het wel, dan is er iets heel belangrijks. Hij heeft het over zichzelf, maar ook over allen die hem zouden navolgen.
Zeg het nog eens.
Hij zegt het over zichzelf, maar ook over allen die hem navolgen. Want hij is onze voorloper en het voleinde van het geloof. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als ze sterft, draagt ze veel vrucht. De Heer Jezus ging in de aarde, letterlijk. En maar God plaatst ons ook in een situatie waarin dat vlees naar boven komt, waarin wij onszelf gaan rechtvaardigen. Het is of op je werk. Petrus zegt, als jij een werknemer hebt die onrechtvaardig is, ja, moet je dan daar wat van zeggen? Nee. Hij zegt, verdraag het. Hij zegt, vrouwen, als je een man hebt die niet gelooft, wat moet je dan doen? Moet je dan tegen gaan praten? Nee. Verdraag het. Zodat die man zonder woorden gevonden wordt. Dat is in de aarde vallen. Dat is sterven aan je. Je moet jezelf verloochenen. Dat betekent, ik kom niet voor mijn recht op. Ik kom niet voor. Ja, maar. Nee. Dat is absoluut het vlees. En ik wil het niet. Dat is lastig, hè?
Dat is heel lastig.
Ja. Ik zag laatst een hele leuke voorlichting van een Amerikaanse predikant. Die is eigenlijk een beetje gespecialiseerd in huwelijkstherapie. En hij zegt, en dan komen er weer mensen bij hem en zeggen, het is heel donker hier en er zit allemaal aarde in mijn mond. Ik vind het helemaal niet leuk. Dus hij gebruikte Johannes 12. Dan zitten ze in een moeilijk huwelijk en dan gaan ze lopen klagen tegen hem van, ja, zij is zo lastig. Ja, maar zij weet het altijd beter. Ja, maar hij ging het dan zo vertellen. Ik zit in de aarde en het zit helemaal donker en koud en ik heb allemaal, het zit er in mijn mond. Bah. Kerel, je wordt gesnoeid. Ja. Ja, dat vond ik wel mooi.
Hoe heet die spreker?
Zei je? Mark Unger. Dat is echt aan te raden ook voor je tieners. Als je een keer leuk iets wil laten zien over seksualiteit en hoe kies je een partner en dat zeg. Briljant, hij heeft heel veel humor.
Ik had nog een vraag. Ja. Je zei net dat God ontsnoeit.
Ja, de vader, ja.
Dat is de landman.
Maar?
Ja, door wie ben je opgesnoeid?
Door God.
Ja, omdat God het toeliet.
Ja. God gebruikte de Satan om hem te snoeien.
Ja, maar worden wij dan God gesnoeid of door de Satan?
Nee, nooit door de Satan, door God zelf. Kijk, ik had maandagavond had ik een lezing over 1 Petrus. Nou, dat is echt een schitterende brief, omdat daar de kern van het lijden wordt aangepakt. Hè? Van, hij zegt daarvan, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoek hem niet eens al verslinden. Ja. Want je bent aan het lijden. Je wordt door allerlei beproevingen verzocht. En als je dan zegt van, ja heer, wat is dit nou? Ik stop met dat hele geloven in u. Ja, dan heeft de duivel je verslonden. Weet je, maar hij noemt 5 soorten lijden in 1 Petrus. Maar de vader wil dat kostbare van het geloof, als het ware, zo dat betekent op hem gaan lijken. Wil die zo in dat korte leven, wil die dat eruit krijgen, dat het tot in alle eeuwigheid een soort monument is van wie de Heer Jezus is. Want hij wordt in jou verheerlijkt. Dus hij snoeit je, maar de Satan gebruikt die situaties om je te laten struikelen. En alle moeilijkheden zijn het snoeimes van de Vader. Alle. Ik heb er wat voorbeelden bij gezet. Lastige echtgenoot of echtgenoot of werkgever, broeder, zuster, of die fysieke handicap, of die ene ziekte, of die zwakheid. Al deze dingen. Alle dingen werken mee ten goede, maar hij laat het allemaal toe. Voor het ene doel, dat zeer kostbare, veel kostbaarder dan goud, zegt Petrus. Namelijk, dat zaad wat in jou is, de Heer Jezus, dat wil hij zo ontzettend graag ontwikkelen. En wij zijn ontzettend eigenwijs. Wij zeggen, ja, maar moet het nou zo, moet het nou zo, hè? Maar dat is snoeien. Dat is...
We zijn er net op, hij laat het toe.
Ja, hij laat het toe, ja. Je kunt niet zeggen...
Nee, nou, de zaligsprekingen, dat vraag je, dan zegt Jezus het zelf. Heilig ze met de waarheid van uw woord. En dat is wat er gebeurt. Want als wij beproefd worden, dan zitten we 9 van de 10 keer wel fout, hoor. En soms ook niet natuurlijk, maar... We worden geheiligd door het woord. Jezus zegt het hier.
Johannes 17.
Ja?
Ja.
Met de zaligsprekingen.
Klopt.
En dan denk ik, maar eerst zegt Jezus, Vader, neem ze niet weg uit deze wereld. Neem ze niet weg uit deze wereld. Zoals, nou ja, je moet het maar eens lezen, maar ja. het is zeer indrukwekkend. Ja.
Dat is inderdaad, neem ze niet weg, want er moeten vertegenwoordigers van mij zijn in deze duisternis. Ja. Alleen, het kan niet anders. Ze zullen nooit het volhouden als ik niet voor ze bid. Weet je wel? Dus hij bidt daarvoor. Ja.
Hij heeft al voor ons gebeden.
Ja.
Ja.
Hij bidt nog steeds voor ons.
En hij bidt nog steeds voor ons.
Er zijn eigenlijk 3 dingen. Hij is de advocaat.
Ja.
Dat is bij de Vader, hè, in Johannes 2. Ja. Dat is om onze relatie met de Vader te herstellen als verzondigen. Hij is de hoge priester. Dat is... Niet, het heeft niets met zonde te maken, maar het is door onze zwakheden, fysiek of mentaal, pleit hij voor ons bij God, zodat wij nog steeds onze priesterdienst kunnen uitoefenen en tot hem kunnen naderen in aanbidding en weet ik veel. En het derde is dat hij onze voeten wast.
Ja.
En dat doet hij via broeders en zusters. Maar hij wast de voeten, zodat we elke keer als we het even weer niet zien zitten, als onze geest vertroebeld is, als we een beetje... Dan is er weer iemand die ons innerlijk verkwikt, door een preek, door een gesprek, door een liefdevolle omarming of wat dan ook, dat we weer iets van hem hebben geproefd. Dat is voetenwas. En dat doet hij ook. Dus op een drievoudige manier is hij daar bezig voor ons. Ik heilig mijzelf voor hen, zegt hij. Nou, even terug. In de gehoorzaamheid aan dit soort praktische zaken blijkt hoezeer wij het ik-leven verwerpen. Daarom staat er ook, wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Ik zou ook wel in een gemeente willen zitten met alleen maar mensen die precies hetzelfde denken als ik. En precies dezelfde dingen leuk vinden als ik. En allemaal heel aardig zijn. Och, wat zou dat fijn zijn. Hè? Toch?
Dat is saai, dat is zeker.
Ja. Maar al die lastige gasten. Die nou net weer anders denken. Die nou net weer anders zijn dan ik. Die weer eigenwijs... Nee, zegt hij, wees elkaar onderdanig. Want daaruit blijkt of je nou echt... jezelf ervoor rekent dood te zijn voor de zonde. Nou.
De overwinning is bij het
jaar. Juist.
En niet bij onszelf.
De zonde zal over u niet heersen, zegt Romeinen 6 vers 14. Dus verwerp alles wat te maken heeft met de oude natuur. En de oude natuur voedt zich met de dingen van de wereld. En de nieuwe natuur voedt zich met Christus daarboven, die ver boven deze wereld verheven is. En op het moment dat wij de zonde niet verwerpen en wij kiezen toch ervoor om dingen tot ons te nemen, die de oude natuur voeden. Ja, weet je, ik heb wel eens met mensen te maken gehad die waren zo verslaafd aan allerlei onreinheid. En dan kon je bidden dat je ons woog, maar ze weigerden gewoon... Laptop, weet ik wat ze allemaal... Dat weigerden ze gewoon uit het raam te gooien, bij ze spreken. Ja. En de volgende keer was het weer huilen. En was het weer... Ja, dit is weer... Je moet het verwerpen. Je moet alles wat in je mogelijkheid zit benutten om die bronnen uit je leven weg te halen. Dat denk ik wel. Het kruis is de plek waar we breken met de zonde. We brengen het in het licht. We belijden het.
Kan het ook zo zijn dat God een overwinning geeft om het duidelijk te maken?
Een overwinning?
Ja, toen ik tot bekering kwam, was ik ernstig verslaafd. Mm-hmm. En Helmoet die vertelde mij, ik kwam tot bekering en het was voorbij.
Ja.
Het is nooit meer teruggekomen.
En dat is ook normaal, denk ik. Dat is een normale gang van zaken als het goed is, nou, bij een bekering.
Maar dat is toch een... Dat doet God, hè?
Tuurlijk doet hij dat. Doe
maar
jij
dat is niet. Toch een enorme overwinning.
Ja, fantastisch.
Niet voor mij.
Nee.
Maar ik bedoel, hij geeft ook zoveel.
Tuurlijk. Maar opdat jij dus gaat groeien in dat heb elkaar lief, zoals ik je heb lief gehad, neemt hij ook allerlei zegeningen weer weg. En zorgt hij ervoor dat je, ik heb het hier bijgezet, rijkdom, gezondheid, vrienden, voorspoed.
Ja, ja.
Al die dingen kan hij onder het snoeien meespringen.
Dat is die heilige.
En dan moet je kijken wat Paulus zegt. 2 Korinthe 4. Ik heb een aantal keer te maken gehad met bepaalde figuren in ons land. Ik noem zich apostel. En dan zei ik altijd, we gaan eens even kijken hoor. Lijstje uit 2 Korinthe 4.
Dat lijstje helemaal door.
Wat zei je?
Ben je dat lijstje helemaal doorgegaan?
Ja, en niet uit hoofdstuk 6 en uit hoofdstuk 11.
Ja, precies.
Want dat hoor je nooit, hè?
Nee.
Nee, maar hij zegt in alles verdrukt. Ja. Maar niet benauwd. Geen uitweg ziende. Maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragen. Dat betekent altijd die oude natuur in de dood houden. En al die omstandigheden waren daarvoor nodig bij hem.
Ja.
Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Dat betekent, we worden altijd in een situatie geplaatst van die tarwe. Graankorrel, in die dood, in dat natte, donkere. En daarom is het wel wat zeven gelen ook zo verschrikkelijk. Want het dient de mens, maar het dient niet. Dat snoeimes van de Vader, dat is helemaal niet fijn. Verheugt u wanneer u in vele verzoekingen valt. Maar op dat moment zelf is het reden tot droefheid, zegt hij. Maar voor hen die erdoor geoefend zijn, brengt zij een vreedzame vrucht van gerechtigheid, zegt Hebreeën 12.
Ja, dat moet je eens uitleggen, wat je nu zegt.
Dat krijg je, dat is net zoals in de sport. Als jij niet traint, en je wil dan 59 uur met een fietsen, dan
moet je nooit.
Dus, en dat is het hier ook mee. Je wordt geoefend, omdat je krachtiger christen mag worden. Gesterkt, getraind, om die aanvallen af te ketsen. Ja. En daarom kom je in.
Alle uiterlijke dingen die ons vaak tot zegen lijken te zijn, zoals bijvoorbeeld een huwelijk. Natuurlijk zijn er goede huwelijken, maar in sommige gevallen gebruikt de Heer dat om je te laten groeien. En in andere gevallen is het weer een lichamelijk iets. En bij de volgende is het weer, het is altijd ergens iets, begrijp je? En bij Paulus was het heel veel. Hij had zelfs een doorn voor het vlees. Hij had 3 keer gebeden, maar de Heer zei, nee, ik wil dat je zwak blijft, zwak. En dan, hij zegt, hij vergelijkt zichzelf hier in 2 Korinthe 4 met andere mensen die in die gemeente allerlei soorten verhalen kwamen houden. Maar die deden zich voor als krachtige figuren. Hè? Die zeiden van, ik heb gisteren nog met de Heer gepraat en die zei dit en dat. En als je zo'n figuur in de gemeente hebt die dat zegt. De Heer zei dit tegen me, de Heer zei dat tegen me. Dat is niet de geest van de apostel Paulus. Geen uitwegziende. Snap je? En als, dat heb ik ook toen al gezegd in die serie over de Heilige Geest. Als Gods geest iets aan je duidelijk maakt, dan hou je dat voor jezelf. Je gaat er niet mee te koop lopen. Want mensen denken, juist een zwakke Paulus kon God gebruiken. In vrezen en beven, die alle schade had geacht, wat hem winst had gebracht. Zijn welbespraaktheid en zijn kennis. En hij zegt, En daarom zegt de Heer Jezus in Matteüs 16, als je achter mij aan wil komen, moet je jezelf verloochenen. Moet je eigen leven haten. Wat? En als je je eigen leven verliest, zul je het vinden.
Het is toch ook gewoon zo. Het is toch regelmatig een soort.
Ja, maar haat je je eigen leven? Haat je dat ik-gerichte eigen egocentrische hart van jezelf? Haat je dat echt? Zodat je echt zegt van, Heer, ik dank u dat u dat in de dood heeft gezet. Ik dank u dat u het heeft meegekruisigd met Christus. Ik dank u daarvoor. En nu, ik ga er de volgende keer over nadenken, het kruis en de wereld. En nu mag ik, omdat ik vrij ben, dat ik levend ben gemaakt, mag ik zoals Christus leeft voor God, mag ik mijn hart en mijn denken vullen en voeden met hem. Met Christus Jezus, met die ene volmaakte mens. En de situaties van alle dagen zorgen ervoor, nou ja, hè, dat we neergeworpen zijn, dat we soms benauwd zijn, verdrukt zijn. Maar dat we altijd het sterven in ons eigen lichaam omdragen. Want zonder het kruis, no cross for death means no Christ for life. Dus zonder het kruis dat mijn oude natuur doodt, is er ook geen Christus die mijn leven brengt. Met Christus ben ik gekruist. En ik leef niet meer. Maar en zover ik nog in dit lichaam leef, in dit vlees leef, voor zover ik nu nog, zegt Paulus, leef ik door de wet? Nee.
In het geloof.
Leef ik door het geloof, de verbinding met de Zoon van God. Dat was voor de Joden was dat een gruwel, want die zeiden, nee, wat is dit nou? Hij stelt de wet terzijde. Hij zegt, ik ben door de wet, voor de wet gekruisigd. Zegt hij in Galaten 2 vers 19. Want de wet heeft mij namelijk laten zien dat ik het niet kan. De wet kwam om de mens te veroordelen. En toen kwam Christus. Christus heeft mij voor de wet gekruisigd, meegekruisigd. Ons hele veilige, zelfopgebouwde leventje kan eraan gaan als wij dit ene doel willen. Namelijk dat Christus Jezus openbaar wordt. Ja, ik heb jaren last gehad van depressies. Tientallen jaren, 15, 20 jaar. En in die tijd gingen we naar die en gingen we naar die genezingsdienst en weet ik van allemaal, salven met olie. En, nou, het was allemaal, het hielp niet. Ik wil niet zeggen dat een gebed voor genezing niet kan helpen, hè, dat is een ander verhaal. Maar in mijn geval hielp het niet. En dat was een van de dingen dat je zegt van ja, maar dat gebruik ik in jouw leven. Om je tot een zwak persoon te maken.
En te vormen.
Ja. Klopt. Het kruis is dus letterlijk dagelijks aanwezig. Daarom zegt hij, verloog jezelf, neem je kruis op en volg mij. Wat voor kruis is dat? Dat is het kruis van, ik kan het zelf niet, maar ik ben gestorven met hem. En als gestorvene ga ik achter hem aan. Elke dag dat sterven in mijn lichaam omdraait. En dat, ik ben er nog steeds niet. Nog lang niet. Maar ik klem me wel vast aan dat kruis. En ik denk dat ook in de gemeente Zeewolde jullie goed moeten beseffen dat als je daarvoor kiest, van wij willen dat kruis centraal stellen, de Heer Jezus, dat je sober en eenvoudig blijft, dat je niet gelijk een 100 man groeit, maar dat er wel een verdieping komt in de gemeente. En dan zegt de Heer Jezus, je hebt kleine kracht, je hebt mijn woord bewaard, je hebt mijn naam niet verloochend. En dat is een zeldzame parel voor Gods oog in deze tijd van megakerken en verwarring en toestand.
Megakerken.
Ja. Ja. Goed. Het is een heel proces dat een heel leven kost, maar ja, willen jullie, wil ik, dat kruis omklemmen en zeggen ja. Vader, wat u goed acht in mijn leven, breek mij, vul mij en zend me. Dat was het.